Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen gemeente van Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het zesde vers van Psalm 145. Wij stellen ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij de versen 11 en 12 van Psalm 81. Ik ben de Heer. En het 12e vers opent uw mond. 11 en 12 van Psalm 81. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En Christus vatte deze geboden ons samen. Toen hij zeide: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart. Met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. En met al uw krachten. Dit is het eerste, het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij: slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had: slachtoffers en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En iedere priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikwijls offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voort verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had: dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen, zegt de Heere, Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door bloed van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Tot zover lezen wij uit de schrift. Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, samen vergaderd rond uw woord in uw huis, mogen wij in dit ogenblik van gebed en stilte tot u komen. In allereerste plaats u dankende dat wij deze dienst des woords uit uw hand ontvangen. Wanneer wij omzien naar de week achter ons, naar ons eigen leven en naar de wijze waarop wij geleefd hebben, kunnen wij alleen maar zeggen, o God, wat een wonder dat u met ons te doen hebt. En wat een wonder dat u het woord aan ons geeft, ook op deze zondag. We hebben het er niet naar gemaakt, wij zijn bij u vandaan gelopen. Eens in het paradijs braken wij het verband met uw stuk. En als onontkoombaar gevolg daarvan dwalen wij al maar verder. Tenzij gij, Heer Jezus Christus, uw hand op ons legt, ons roept uit de verlorenheid en ons terugbrengt in de gemeenschap met u. En daarin in de gemeenschap met u, Vader in de hemel. Maar ook moeten wij belijden dat wij na ontvangen genade schapen zijn die dwalen. Dat wij alleen maar kunnen bidden ook vandaag hun leven aan onze ziel. Dat spreekt bijzonder, Heer onze God, in dit uur van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wij hebben onze zonden te bedenken en dat niet alleen, maar ze ook te belijden. Wanneer wij ook de maanden terugzien die tussen het vorige en het komende avondmaal verlopen zijn. O God, wat zijn wij mensen die het bedorven en gebroken hebben. Die met schuld beladen alleen maar voor uw aangezicht kunnen staan. En daarom bidden wij, Heere, wees ons genadig en wees ons genadig. Vergeef ons ongerechtigheden en zie ons aan. Niet in wat wij zijn en wie wij waren, maar in wat hij is, uw kind. Jezus Christus, wat hij altijd is, omdat hij een eeuwige en volmaakte en afdoende offerande heeft opgeofferd aan het kruishout van Golgotha. En laten wij verstaan dat om te naderen tot u dit onze enige vrijmoedigheid daarin ligt, in zijn offerande. Daarbij schieten wij ver tekort en blijven wij ver ten achter. Wij halen het nooit, Heere, en wij brengen de rust onszelf niet aan. Wij branen zelf de weg tot u dit niet, want ze is voor ons van huis uit gesloten en gebarricadeerd met zonden en ongerechtigheden, met moeite en verdriet. Heere, wij bidden van u, wilt u ook in de prediking van deze morgen, als ons voorbereiden, zelf de weg banen tot uw dis. En door het woord tot ons spreken. En zo laten zien dat u met geen ander genoegen neemt dan met uw eigen zoon en zijn offer. En dat al onze offers en gestalten, al onze bevindingen, al onze tranen, al onze ernst, al ons zoeken en al ons bidden onvoldoende is. En nooit een grond kan zijn waarop wij gaan en staan kunnen en komen kunnen tot u. Ontdek ons daaraan. Want o God, wij zijn nog maar nooit verstorven. Al die pogingen om langs eigen vrome wegen ons een ingang te verschaffen tot uw gemeenschap. Wij zetten ladders tegenop de muur van uw koninkrijk en wij klimmen en klauteren van onszelf uit, altijd van elders in. Geef ons te verstaan dat er maar één poort, één deur is, Jezus Christus. En geef dat zo ook de overdenking in de komende week voor onze zonden en ongerechtigheden. Ons als een geslagen en gebroken mens brengt aan de voet van het kruis. Opdat wij daar de eeuwige vrede en de troost mogen vinden die wij nodig hebben om in de gemeenschap met uw levens te kunnen leven en te kunnen sterven. Heere onze God, maak het wel in deze dienst en geef dat zij die van ver staan getrokken worden tot uw gemeenschap. En dat zij die zich nooit zorgen over het avondmaal gemaakt hebben, omdat het een uitgemaakte zaak was en is, door u in de onrust worden gebracht. Want o God, wij houden zo van de status quo waaraan wij vasthouden. De dingen liggen in ons leven vaak zo vast en wel omlijnd, dat wij niet meer verwachten dat u onze kaders kunt doorbreken. Heere, treed binnen door de muren en de wallen waarachter wij ons verschansen. Juist vaak in vroomheid en eigen gerechtigheid. In zo'n dor en dood leven dat u niet nodig heeft, al schermt het met uw naam. En dan wil het vroom uw naam op de lippen nemen. O God, geef dat wij sneuvelen in de strijd met u. En met de koorden van de veroordeling om onze halzen komen tot u die een genadig koning bent, nog wel. Want het gaat voor ons allen dringen. Wij gaan op weg naar de eeuwigheid. En u komt, Heer Jezus, eenmaal om te oordelen de levenden en de doden. In dat kader vieren wij avondmaal totdat gij komt. Geef ons te zien dat onze tijd opkort en de weg opkort. Dat er een beslissing moet vallen hier en nu. En laten wij niet langer uitstellen, maar komen tot u. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. In het bijzonder dragen wij vanmorgen de familie van den Doel aan u op, met wie wij deze week stonden rond het graf van een geliefde moeder en grootmoeder. Heere onze God, troost het hart dat schrijen tot u zucht en dat in de eenzaamheid nu een moeder en een grootmoeder weg is gevallen, een groot verdriet ervaart. Laat uw kracht hen sterken. Laten zij wandelen in uw wegen. Laat uw dienst hen het hoogste goed op aarde zijn, opdat zij in uw kracht en in de sterkte van u zichzelf ook gedragen mogen weten door de voorbeden van u, Heer Jezus Christus, onze grote voorbidder. Wees met allen die bedroefd zijn en rouw dragen, met weduwnaren en weduwen en kinderen zonder vader, kinderen zonder moeder. Heere, draag ze in uw trouw. Wees met allen die ziek zijn. Wij denken aan hen die in het ziekenhuis verpleegd worden of thuis liggen. Heere, genees, maar geef uitkomst in de hoogste zin des woords, zodat wij ons verliezen mogen in ziekte en in gezondheid, in hoop en vrees aan hem die de medicijnmeester van lichaam en ziel is. Zegen het werk van zending en evangelisatie, alle werk in uw koninkrijk. Zegen ons vorstenhuis, waarin in wie midden gij deze week grote dingen gedaan hebt. Zegen ons land, Heere, u kent ook de zorgen die deze week zo duidelijk aan het licht traden. De toenemende gewelddadigheid en de anarchie die triomfen viert, o God. Ban dit alles uit ons volksleven. En geef ook onze regering, de plaatselijke overheden, moed en kracht. En ook een krachtig optreden tegen deze machten die ons volk bestaan ondermijnen. En laat uw wet van hoog tot laag regeren. Heere onze God, geef ons zo allen en een ieder wat we nodig hebben, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij mogen ons deze morgen op de viering van het heilige avondmaal voorbereiden aan de hand van de tekst die ik u lees uit Hebreeën 10, En daarvan de versen 11 tot en met 13. Hebreeën 10, de versen 11 tot en met 13. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikwijls offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in der eeuwigheid aan de rechterhand Gods gezeten, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank van zijn voeten. Er wordt in deze dienstgemeente deze zondag maar één collecte gehouden die bestemd is voor de diaconie en die ik heel hartelijk wil aanbevelen in uw belangstelling en offervaardigheid. Wij zingen van Psalm 110, de versen 1 tot en met 4. Bijbellezers, mag u weten dat het punt in de brief aan de Hebreeën is dat Christus wordt vergeleken met de priesters van het Oude Testament. Heel die brief door gaat het over de priesterlijke dienst. En in de dienaren van het Oude Verbond die dienst deden in tabernakel en tempel, was het Christus die zijn schaduw vooruitwierp. Maar deze brief is geschreven na Goede Vrijdag, na het volbrengen van het offer. En nu dat tijdstip in het verleden is gepasseerd, nu staan alle oud-testamentische priesters bij de grote priester Jezus Christus ver ten achter. Hij is het lichaam, terwijl de oud-testamentische dienaren de schaduw vormden. Als hij heen gaat na zijn werk volbracht te hebben, is alles tot zijn bestemming, tot zijn volheid gekomen. In ons teksthoofdstuk, het tiende hoofdstuk van de Hebreeënbrief, gaat het over priesters, meervoud. Er waren er nogal wat, hele orden van priesters. De een kwam, de ander ging. En met al alles betekende dat er in tabernakel en tempel een bedrijvige drukte heerste. In rijen werden dag in dag uit de offerdieren aangevoerd. En ieder van de priesters staat dagelijks in de gewijde dienst die de Heere God zelf onder zijn volk heeft ingesteld. De een deed dienst naast de ander en na de ander. Wanneer er één uitviel, stond een opvolger direct klaar om de lege plaats te vullen. Ze wisselen elkaar ook af. Want hoe kan immers ooit één priester al die offerhandelingen verrichten? En heeft hen één van hen voor het laatst geofferd? Het is nooit het laatste offer. Het gaat altijd maar door. Iedere dag. Het staat nooit stil. Dezelfde offers, er is sprake van brandoffers en slachtoffers en dankoffers, dezelfde offers werden meermalen gebracht naar het voorschrift van de heilige wet van God. Er is sprake van gedurig offeren. En zelfs al verscheen er geen mens met een offerdier in de tabernakel of in de tempel, dan toch werd er geofferd. Het morgenoffer en het avondoffer, die voltrokken werden ook zonder bijwoners, is daarvan een voorbeeld. Als wij het gemeentegoed op ons in laten werken, heel deze bruisende, nooit wegebbende activiteit van het oude verbond, dan kunnen wij moeilijk iets anders zeggen dan dit. Het was eigenlijk verschrikkelijk vermoeiend, benauwend. Geen ogenblik stond het stil, een continu aangelegenheid. En daarbij zouden wij de vraag kunnen stellen, kwam het dan nooit in orde met de ongerechtigheden van het volk? Waren de zonden dan nooit eens een keer verzoend? Inderdaad niet. Het bloed dat door het heiligdom vloeit, wordt een brede stroom. Al die eeuwen lang en al die eeuwen door, dat herhaalde, dat heeft bovendien ook nog iets aan zich van het te vergeefse. En een ieder priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls opofferende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Nimmer meer. Dat is wat gemeent als wij bedenken dat in wezen door al dat bloed en al die offers en heel die dienst nog niet één zonde werd uitgedelgd, werkelijk werd uitgedelgd. Het kan niet, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en van bokken de zonden wegneemt. Weet u waar het om gaat? De offers zijn in zichzelf onmachtig, maar verwijzen van zichzelf weg. Het laat dan alleen maar de noodzaak zien van verzoening door voldoening. Maar kracht om zonden metterdaad weg te nemen, hebben ze niet. Dat lag niet aan de priesters. Zij deden hun plicht. Dat ligt enkel en alleen aan dat nimmer meer. Het kan niet. Nooit en te nimmer was het offer definitief. Logisch dat de vraag om de hoek komt kijken, is dan die heel die oudtestamentische offerdienst niet ten eenenmale zinloos geweest? Heel dat bloedige gedoe en dan nog te vergeefs ook een hopeloze aangelegenheid waar je maar beter mee kunt stoppen. Ja, maar het gaat over de zonden. En dan, gemeente, wordt uw naam en mijn naam genoemd. Zondaar. Want als er geen verzoening plaatsvindt, dan zijn wij een kind des doods. Dat moet duidelijk zijn. Daarom moest het doorgaan, daarom waren de priesters altijd actief. Wij zijn kinderen des doods wanneer er geen verzoening geschiedt. Wat dat betreft spreken Israëls altaren en Israëls offers duidelijke taal. U moet eens even de moeite nemen uw tafereel voor ogen te halen. Dat dier dat geslacht wordt en leeg bloedt. De man die het bracht in de voorhof zei eigenlijk daarmee: ik heb datzelfde lot, datzelfde loon verdiend. En alleen een groot wonder dat dat dier mag sterven in de plaats van de offeraar. Maar er moet iets aan die zonden gedaan worden. En daarom opzij voor de priesters. Zij mogen de ruimte hebben voor hun dienstwerk. En zij moeten de ruimte hebben voor hun dienstwerk. Omdat God toch het oordeel uitstelt zolang er bloed vloeit. Ja maar, en dat spreekt ons vandaag bijzonder aan in het uur van voorbereiding. Ja maar, zouden we er ook niet zelf iets aan moeten doen? Toegegeven, wij hebben vandaag geen priesters meer. Maar wat wel doorgaat is, gemeente, dat heel wat kerkgangers de dienst waarnemen op eigen gelegenheid. En wat wel waar is, is dit, dat het zelfofferen ons in het bloed zit tot en met. En voor wij het weten, en eerder dan wij het denken, staan wij ook in die bedrijvigheid tussen de priesters en bij het altaar. Want wij zijn niet alleen Rooms in ons vlees en bloed, maar nog Joods bovendien. Onze godsdienst, die wij vanuit ons bedorven verstaan, bestaan, aan de dag te leggen, die godsdienst gemeend is, is in wezen nauw verwant aan die van het oude verbond. Eén stap. De mensen zeggen: ik lees, ik bid, ik geef, ik doe, ik beleid, ik ga ten avondmaal, ik neem mij voor. Zijn wij niet in dat kader vaak bezig als wij rondom het avondmaal onze gedachten laten gaan? Het zou ons gemeente wonder wel uitkomen als hier in plaats van een tafel met brood en wijn een altaar stond waarop wij onze gaven konden deponeren en onze slachtoffers konden neerleggen en onze dingen konden meebrengen. Dat zijn al nette dingen waarvan het vandaag nog geldt dat geen daarvan ooit de zonden kan verzoenen. Het mag soms schijnen dat het wat uithaalt. Dat een vroom gevoel, een vrome opwelling ons een beetje rust en ruimte en lucht geeft. Maar u vergist u deerlijk. Wie daar werkelijk aan bezig is geweest en wie zijn vingers uitgestoken heeft naar dit dienen, dit oud-testamentische dienen, zegt u eens, bent u er niet doodmoe van geworden? Doodmoe, omdat u altijd nieuwe offers mee moet nemen en nieuwe offers aan moet voeren. Wat het merkwaardig is, gemeente, wanneer wij aan de slag gaan en wanneer wij het werk ter hand nemen om het tussen God en ons in het reine te brengen, is dat wij al maar minder rust krijgen. Dat wij het al maar drukker hebben. Dat wij al maar harder moeten werken om de balans in evenwicht te houden met alle pijn en moeite. En het lukt al maar minder en het gaat al maar slechter. En dan zou een mens graag eens een stoel hebben. En zou er graag eens bij gaan zitten. Om eens uit te blazen in dit diensthuis, maar het gaat niet. Wat staat de wet ons eenmaal niet toe, gemeente, wanneer wij onder de wet leven? De wet weet maar van één ding, dat de zweep erover gaat aan de slag, zegt de wet. Blijf aan de gang, het is om erbij neer te vallen. En dan bovendien ook nog dat vernietigende vonnis over heel onze drukte en al onze vroomheid en al onze godsdienstigheid die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Dat is nou het stuk waar wij elke keer weer ontdekken moeten, gemeente, wanneer wij ons voorbereiden. Die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. En wie dat ontdekt, heeft toch een gezegende voorbereiding. Dat het onze het niet haalt. En dat al onze vroomheid en werken ladders zijn die in een lege ruimte steken. Wij komen er niet mee bij God. Wat dan? Er staat meer in deze tekst, gemeente. God dank. Het beslissende wordt ingeluid met de woorden, maar deze. Alle priester stond wel elke dag dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls opofferende, die de zonde nimmer meer kunnen verzoenen, maar deze. Machtige wending. Een ontzaglijke openbaring die, als het wel is gemeend, ons verrast tot in de diepste lagen van ons leven en van ons verstaan, ons verbaast, ons omzet. Maar deze. Dat God vandaag in dit uur van voorbereiding een ander offer naar voren schuift. Niet het uwe, niet het onze, maar het zijne. Hij legt het ons vandaag als het ware voor de voeten. En hij legt het ons van de volgende week op de lippen en in onze handen. Een ander offer. Ons die bij het altaar staan en die ons in het zweet gewerkt hebben terwijl wij de schuld alle dagen meerder maakten. Maar deze, die uit de scharen van de priesters van het oude verbond tevoorschijn treedt. Onze enige hoge priester. Deze, dat is er maar één. Niemand naast hem. Hij kan het alleen af. En ook niemand meer na hem, want hij sterft nooit meer. Hij leeft in eeuwigheid en zijn dienst wordt nooit gestaakt. Maar deze. Het is zo dat vanmorgen u uitgenodigd wordt om uw volle aandacht aan hem te schenken. Dat al die andere priesters ineens nergens meer te zien zijn. Waarom niet? Weet u, het is grote verzoendag. Het was nooit stiller in de tempel dan op die dag. Er waren maar weinig priesters in de weer, eigenlijk maar één, de hoge priester. Al de anderen moesten het heiligdom verlaten als de hoge priester er binnen ging met het bloed. Hij deed die dag alleen dienst. Hij. Er is één dag in de geschiedenis geweest dat hij alleen dienst heeft gedaan. En dat hij al de anderen verwijderd heeft die hem in de weg liepen. Waarin hij ook ons van zijn pad heeft weggedaan, omdat wij hem ook de weg naar zijn zelfovergave en naar zijn kruis zouden geblokkeerd hebben. Dat hij daarom heeft gezegd tegen Petrus, Satanas, ga achter mij, want ge zijt mij een last en een belemmering. Waarin wij hem voor de weg, voor de voeten gelopen zouden hebben met onze liefde, met onze goede voornemens. Dat ze tegen Jezus zeiden, het zal u geen zin geschieden. En hij heeft ze allemaal aan de kant geschoven. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor zichzelf. Om het offer van heel de historie te brengen. Dat is ontzaglijk belangrijk, gemeente. Dat wij ook rondom deze avondmaal zondagen leren. dat wij hem zijn gang laten gaan en het hem alleen laten doen, omdat onze zaligheid ervan afhangt dat hij het alleen is en alleen doet. Christus, de enige hoge priester, maar deze heeft één slachtoffer voor de zonden geofferd. En dat ene woordje één zit nu de volle ellende van ons en de ontdekking en ook het volle evangelie. Eén. Wij komen er niet aan te pas. En hij behoudt zichzelf alleen het recht voor. De enige priester brengt het enige offer. Dat woord één en enig is het grondwoord van de genade. Hij alleen. Gemeente, ik denk dat nooit zo sterk de ergernis tegen genade aan de dag treedt dan rondom de bediening van brood en beker. Nooit. Dan scheiden zich de wegen en scheiden zich de gedachten. Dan staan de kaders ineens stijf en strak en kan er geen verandering van ons uit inkomen. Dan leggen wij ons vast op onze gevestigde meningen, onze onbuigbare tradities, op onze gedachtegangen die wij jaar en dag gevoed en gesteund hebben. Dan laten wij de kerk ineens de kerk en God laten we God en de Bijbel laten wij de Bijbel. Omdat wij toch ergens in de diepte van ons leven voelen, er is er ook maar één, ik tel niet mee en ik kom er niet aan te pas. Dat moeten wij niet, gemeente, al pakken wij het nog zo vroom en nog zo aannemelijk. De enige priester brengt het enige offer. Daarmee strijkt het ons tegen de haren in. Wij worden afgedankt compleet met ons hele hebben en houden en met al onze offers. Op al het onze, en ontdekt u dat van de week, maar er staat met levensgroot schrift geschreven, te vergeefs, onmogelijk, nimmer meer, machtige les, die wij leren moeten. En wie zou kunnen zeggen en durven zeggen, gemeente, dat hij of zij daarin doorkneed is vandaag. Dat blijft een les en het blijft een leren van avondmaal tot avondmaal. Bij stukjes en bij beetjes. En ik denk dat we het nooit helemaal leren. Want wij beelden ons zo vaak in dat wij zelf weer wat moeten doen. Dat wij, ja zeggen, we hebben het wel bedorven en verkorven in de maand achter ons, maar nu zullen we de laatste week nog als de laatste hand leggen om ons wat plooibaar en toonbaar voor God te maken. Zullen wij nog eens proberen om ons in de goede gestalte te brengen en onszelf in duizend vrome bochten te wringen om ons acceptabel te maken voor de genade. En ook dat wordt het hoofd afgeslagen, gemeente, want er is er maar één en nooit een ander. Eén slachtoffer voor de zonden en dat heeft hij gebracht. Want de verzoening van de zonden, dat is geen optelsom. Dat die er wat aan gedaan heeft en die en die en die. Het is ook geen optelsom, geen coöperatie dat hij er wat aan gedaan heeft en dat wij er de sluitsteen op moeten leggen. De verlossing en de verzoening van al uw zonden staat uitsluitend en alleen op de noemer van Christus Jezus. En het getal, als ik ergens dat hier eerst, is één. Wat een offer is dat geweest. Het werd niet meer herhaald, nooit meer. Het behoefde nooit meer aangevuld te worden en vervolgd te worden. Hij heeft zichzelf, zegt de Hebreeënbrief, Goden onstraffelijk opgeofferd. En hij, de vorst van het leven, is de dood ingegaan. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de zonde verzoend met zijn eigen bloed. Hij heeft zijn leven afgelegd. Waartoe hij macht had, dat was zijn offer. De vlam van de toorn van God heeft hem verteerd op het altaar van het kruis. En hij heeft het niet geofferd voor zichzelf. Hij heeft het gebracht voor anderen. Eén offerande, voldoende, afdoende. En daarom komt heel dat Oude Testament tot een heilige rust. Als na de roep van het kruis het is volbracht, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. En de eeuwige rust is aangebracht in het ene offer van Jezus Christus. Daarom past ons ook in dit uur van voorbereiding eigenlijk maar één danklied. Halleluja. Lof zij het Lam. Wat een machtig werk. Wat een priesterlijk werk, dat werk van Christus. Alles zingt daarbij in het niets. En wie zegt er nou vandaag gelukkig, dat is nou de verrassing van mijn leven. Want ik heb moeten leren dat ik zelf nooit wat klaar heb kunnen maken. Dat ik de schuld alleen maar dagelijks groter maakte. Ook deze maanden tussen avondmaal en avondmaal. Dat het van mijzelf uit al maar onmogelijker wordt om tot deze tafel te komen. Hij volbracht het. En daarom vraag ik u, gemeente, hebt u het al uit handen gegeven? En ik zeg u ook, gemeente, het is zo gevaarlijk om naast Christus en na Christus met ons eigen werk te komen aandragen en onze eigen offertjes, want dat zijn maar offertjes, te komen. En wij maken wat offertjes klaar, gemeente, in onze vrome gaarkeuken. We zullen het weten dat wij zijn offer terzijde schuiven. En krachteloos maken. Dan valt ons de buit van het overwonnen land van Canaan niet in de schoot. Het onze heeft geen recht en geen kracht. Nu hij het zijne heeft geofferd, maar deze. Dan mogen wij het avondmaal, gemeente, juist in dit tekstgedeelte ook zetten in het licht van het feit dat hij thuis is. En dat hij eenmaal terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Hij is immers na zijn overgave aan het kruis en opstanding uit de doden heerlijk thuisgekomen. Hij is de rust ingegaan. Hij is binnengegaan in het heiligdom dat niet met handen gemaakt was, maar in de hemel zelf om daar te verschijnen voor God. Hij heeft een offer aan de Vader gepresenteerd. En wat is de Vader in de hemel verblijd geweest met dat offer, eeuwig tevreden gesteld. Daarom mogen wij, gemeente, ook in deze komende week onze ogen opwaarts heffen. En aan de tafel onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Christus is. Tot onze blijdschap aan de strijd en de schande ontheven en in de eeuwige rust aangekomen, tot onze troost. Want wij kunnen daar in onszelf niet komen. Wij kunnen onze offers de hemel niet indragen. Hij heeft het zijne naar boven gebracht. En het zijne is eeuwig aanvaard. En daarin heeft de Vader u aanvaard. Met al uw schuld en met al uw noden, u aangenomen. En zien wij vandaag Jezus met ere en heerlijkheid gekroond. Dan mag het zingen in ons hart, de schuld uw volk. Is uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Om daar te verschijnen voor God. En voor ons, wat een wonder. Voor allen die aldoende hem in het oog hebben gekregen. En dan staakt de mens van schrik en van pure vreugde de dienst. Dan legt hij zijn handen in de schoot. Dan laat hij zich drijven op genade alleen. Dan aanbidt hij van vreugde hem en geeft hem de eer van zijn naam, de enige naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. De enige priester heeft zijn werk voltooid. Achter het oude verbond zette hij een punt. Het is voorgoed voorbij. Het heeft afgedaan, omdat het wezenlijke van het Oude Testament, de offerdienst, niet meer nodig is. En onder het nieuwe verbond heeft hij een streep gezet, opvallend gekleurd rood in zijn bloed. Zijn bloed is het wezenlijke kenmerk, het karakteristiek van de nieuwe bedeling. Het is door bloed dat de zonden verzoend worden en verzoend zijn door zijn bloed, dat eens en voor goed vergoten is. En daarom vinden wij hem, gemeente, vandaag niet in de aardse tempel meer, maar is hij in het hemelse heiligdom aan de rechterhand van God, een plaats die hem toekomt, omdat hij het volbracht heeft en de dood heeft overwonnen. Hij zit op de plaats, de ereplaats, de plaats van de gunsteling van God. De priester heeft zijn rust gekregen. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat hij er dan nu vandaag de dag zijn gemak van neemt. Nee, zijn werk kwam klaar. Hij ging de rust binnen en presenteerde het werk aan de Vader. Hij ging binnen in de rust, precies zoals God de Vader zelf rustte op de zevende dag na de schepping van al zijn werken. Wat een rust gaat eruit. Alleen al van die werkwoordsvorm en is gezeten. Deze is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Daar krijgt niemand meer van zijn plaats af. Dat is zijn rust. Let u erop dat die priester onder het oude verbond stond. Alle dag dienende. Hij stond. Er was in die tabernakel, in die tempel, altijd wat te doen. Onder de inboedel van de tabernakel hebt u tevergeefs stoelen gezocht. De priester mocht niet gaan zitten. Hij kende geen rust. En de wet gunde hem geen rust. En als u de levens- en stervensgang van onze Heer Jezus Christus erop aanziet, treft het ons opnieuw. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen. Hij is rusteloos aan het zwoegen gebleven tot het bittere einde van dood en graf. Maar nu is hij mogen gaan zitten. De Vader heeft hem genodigd, mijn zoon. Het werk werd volleindigd. Kom, zet u naast mij, de rust is verdiend, geniet van deze welverdiende rust. Omdat hij trouw was in het werk van Gods huis, daarom mag hij er eeuwig blijven. De zoon blijft er eeuwig en hij mag als loon op zijn arbeid de zijnen, die hier in strijd en aanvechting leven, altijd bij zich hebben. Hij mag in Gods nabijheid wonen, aan Gods rechterhand nog wel. En zo komt de bedrijvigheid van het oude verbond tot een verheven rust in dat nieuwe. En Christus rust niet voor eigen genoegen. Hij deelt de rust uit en hij deelt de rust mee aan allen die van zijn dienstwerk leren leven uit genade. En daarom, gemeente, moeten we elkaar vandaag vragen, hoe leeft u? Onder de wet, of het nu de wet van de kerk en van de godsdienst is, of onder de wet van de wereld, ze kennen beide maar één streven, hoger, harder, meer. En het brengt ons alleen maar onvrede. En al wat wij zelf doen is met onvruchtbaarheid geslagen. Dan miskennen wij het werk van de Vader. En wij lopen het werk van de Zoon voorbij. Zolang wij menen dat wij het zelf kunnen klaren? Hebt u daar alles erg in gekregen? Dat is wat gemeent als een mens de dood erop moet schrijven. Dat God hem stuk voor stuk en steen voor steen afbreekt. Dat ons werken, onze daden, onze naam, ons liefhebben, onze schijngerechtigheden, onze ervaringen, onze goede bedoelingen, onze gebeden, alles eraan gaat. In het heiligdom van de wet staan geen stoelen. U moet er blijven staan, want de rust is er niet. En daarom, dat andere woord van de Hebreeënbrief, wat zo van enorm belang is. Wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Weet u wat geloven is? Erbij gaan zitten, dat is geloven. Erbij gaan zitten. Dat hij de stoelen voor ons klaarzet. En dat hij zegt, eet en drinkt. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Erbij gaan zitten. Uitrusten. In genade alleen. In de rust van de Heer Jezus Christus. Tot rust komen. Tot het inzicht komen. Dat ons werk niet baat, omdat hij het gedaan heeft. En de rust is ingegaan. En dat hij die rust delen wil met allen die in hem geloven. Dat zegt hij volgende week, arme slover. Ga er maar eens bij zitten. En eet van mijn brood. En drink van mijn wijn. Geniet van de rust. Ik heb uw onrust voor mijn rekening genomen. En ik heb al uw dood verslonden in mijn overwinning. Ik heb uw schuld afgedaan. Ik heb uw zonden verzoend. Keer weder tot uw rust. Ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Ik heb het volbracht. En nu wij vandaag onze zaligmaker zien zitten aan de rechterhand van de troon van God. Nu nodigt de geest ons uit. Royaal en koninklijk. Neem rust. Eet en drink. Heft uw hart omhoog waar Christus is. Ter rechterhand van zijn hemelse Vader. Dan wordt ge verheven tot de eeuwige rust. De priester zit niet maar zo op zijn zetel. Hij zit als een vorst op de troon. De ereplaats werd voor hem opengehouden. Nu zien wij hem met die eer gekroond. Uitermate verhoogd. Een naam gegeven boven alle naam. Hij mag daar zitten. Waar is Jezus, zeggen wij? In de hemel. Daar kunt u hem vinden. Daar regeert hij. Daar wil hij ook onze eerbiedige huld in ontvangst nemen. De priester zit op de troon. Wonderlijke combinatie. Gezegende combinatie. Dan is een koningschap van een bepaalde orde. Nu regeert hij als koning over zijn kerk met een priesterlijke bewogenheid. Nu zijn uw bloed en uw tranen en uw lijden dierbaar in zijn ogen. Nu verschoont hij de nooddruftigen. Nu redt hij de armen en die geen helper hebben. Wat zijn wij toch maar al te weinig gemeente met deze priester op de troon bezig. Zouden wij daarom soms van onrust en zorg verteerd worden, omdat wij zo weinig rekenen met hem en rekenen op hem. Wij komen toch nooit ergens bovenuit als onze wandel niet in de hemel is, maar Christus is. Dan zijn we toch overal ten prooi aangevallen. En daarom gaat de liefde tot deze priester gepaard met een diep ontzag. Hij is op de troon. Het is naar de orde van het koninkrijk Gods dat ieder die hij vrijkocht met zijn bloed tot zijn onderdanen gemaakt worden. Dat ze hem gehoorzamen als koning. Wij kunnen niet in zijn priesterlijke werk roemen, gemeente. En ons tegelijkertijd aan zijn koninklijk gezag onttrekken. En dat raakt heel concreet. Heel onze levensstijl, ook u avondmaalsgangers. Wij kunnen niet in zijn priesterlijke werk roemen. En ons tegelijk aan zijn koninklijk gezag onttrekken. We kunnen niet de mond vol hebben over geloof en geloof en geloof. En in onze levenswandel net zo wereld zijn als de wereld zelf. Denkt u daarom? Want de priester legt op zijn volk zijn koninklijke wil. En zijn koninklijke wet. En hij maakt dat ze ook iets koninklijks hebben. Anders dan anderen. De priester in zijn rust is de priester op zijn troon. Maar hij is ook een priester die verwachting heeft. Want nog heeft zijn heerlijkheid haar toppunt niet bereikt. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden. Tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is een stevige correctie op wat al wat wij verwachten. Een toekomst van licht, van duisternis, van vooruitgang of ondergang. Al die stemmen kunt u vandaag horen op het forum van deze wereld. Het gaat er maar om, gemeente, niet wat wij verwachten als zodanig. Maar het gaat erom dat onze verwachting is afgestemd op die van Christus. Zo staat het hier immers. Hij verwacht nog iets. Want er zijn altijd nog vijanden die zich tegen hem verzetten. Die net doen alsof hij niet op zijn troon is gezeten. Ze hebben, dat is een vreemd raadsel van zijn geduld. Neem dat ter oren, gemeente. Geduld. Ze hebben nog wat tijd. Ze hebben nog wat speelruimte. Ze hebben zich misschien geveinsd onderworpen. Maar ze spannen heimelijk samen tegen hem. Heimelijk, maar vandaag de dag toch ook al maar openlijker. Driester wordt zijn priester en koningschap aangevallen en betwist. En de Satan dirigeert zijn gevechtscommando's naar de voorste linies. Het gaat aan op de grote en de beslissende krachtsmeting. Wij zien toch tegenwoordig her en der om ons heen een heftig en een driftige ontkenning van zijn koningschap. Het is van oud zo bezongen, psalm 2, psalm 110. Ze gaan opnieuw klinken in dit schriftgedeelte. Er is daar en toen en hier en nu een sprake van vijanden die deze priester koning van zijn troon en zijn kroon willen beroven. Maar hier lezen wij, zij zullen het onderspit delven totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank van zijn voeten. Want hun vonnis is geveld, zelfs in de eeuwigheid. De Heere heeft gesproken tot zijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank van uw voeten, totdat. Daar zit de zekerheid in dat het gebeuren zal. Kan nog even duren, maar het zal plaatsvinden, langzaam maar zeker. Werkt de macht van God en van Christus door. En daarom zit Christus niet angstig af te wachten wat die vijanden allemaal nog bereiken zullen. Hij zit in rust te verwachten. Voorts verwachtende. Het gaat gewoon door. Als koning moet hij heersen. Hij zit erop te wachten op de volkomen onderwerping van al zijn vijanden. Hij is er volkomen zeker van dat de Vader zijn belofte gestand doen zal. Hij is er denk ik veel zekerder van dan zijn gemeente. Want die denkt zo vaak dat ze er alleen voor staat. Dat ze dit nog redden moet en dat nog. Die heen en weer draagt. En die er een zwaar hoofd in heeft of de koning het wel redt. Houdt hem in het oog. Hij is een voorbeeld en een toonbeeld van rust. We zouden er zelf rustig van worden, dat is de bedoeling ook. Wie hem zo ziet zitten vandaag, mogen weten, er loopt hem niets over de handen heen. En nu kan de strijd, ook de strijd van het geloof, worden gevoerd totdat, omdat de eindoverwinning vast aan hem is, uiteindelijk wacht hij op de laatste dag, de dag van zijn verschijning, de dag waarop zijn heerlijkheid in het heldere licht wordt gesteld voor aller oog. Dan zijn de vijanden een voetbank onder zijn voeten. Hij zit te wachten. Hij hoeft er bij wijze van spreken geen vinger vooruit te steken, geen voet voor te verzetten. Het gebeurt. De voet op de nek van zijn vijanden, ten teken van algehele onderwerping. En daarom vraag ik u, gemeente, rekent u ermee? Denk dan niet alleen aan de machten van de duivel en van de wereld, die nu het strijdtoneel lijken te beheersen, die hem bevechten, dan vraag ik u vooral aan uzelf te denken. Hoe zit dat met u? U bent er toch hopelijk niet één van wie geschreven staat dat zij niet willen dat hij koning over hen zal zijn? Wij horen daarvan natuurlijk allemaal bij. Maar het gaat erom of u onderdaan bent geworden van zijn rijk. Wie geen onderdaan is, is een vijand. U bent gewaarschuwd. En dat betekent, gemeente, heel scherp toegespitst naar de bediening van het sacrament toe. Dat het van twee in één is. Of onderdaan, of vijand. Daar is geen brede strook neutraal niemandsland tussen. Zoals wij het zelf voor onszelf uitgevonden hebben, dat het bij het avondmaal is. Je hoort niet bij de bekeerden. En je hoort niet bij de wereld. Ja, waar hoor je dan wel bij? Dat kan niet, gemeente. Onderdaan of vijand. Tenzij u zich bekeert, zult u eens ook zijn voeten op uw nek voelen. Dat de vijandschap van eigen vlees en bloed hier wordt geoordeeld. Vijandschap tegen de priester koning. Tegen de heerschappij van de genade. Of die vijandschap bij ons wel gevonden wordt, wij die vrienden van de waarheid heten. Ach kom, wat verraadt u daarmee in ons stellend gebrek aan zelfkennis? Ik denk dat de vijandschap tegen Christus meest het sterkste is bij ons die het allemaal zo uit en te na weten, maar die niet buigen. Zijn voet op uw nek, dat moet vreselijk wezen, gemeente. Om de weg zo precies geweten, maar niet bewandeld te hebben. En dan te bedenken dat het voeten zullen zijn waarin de tekenen der nagelen zijn. De zaligheid die u niet kon bekoren. Dat u vol was en bleef van uzelf. En aan hem voorbij liep. Tot het bittere, dodelijke einde. De genade en de verzoening door zijn bloed die u afgewezen hebt. Kust de zoon, opdat hij niet toorne. Maar waar zijn vijanden de onze werden. En waar wij te strijden hebben met de driehoofdige vijand van de wereld en de zonde en ons eigen vlees, mogen wij zijn toekomst met vreugde verwachten. Zo het gaat, zo zal het gaan. Het zal er verschrikkelijk naartoe gaan in de wereld tegen die tijd. Maar hij zit op zijn troon en hij verwacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank van zijn voeten. En dat niet alleen. Hij is ook zijn geest uitgezonden, die ons leert verwachten en die ons innerlijk en uiterlijk afstemt op zijn verwachting. Want onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, onze Heer Jezus Christus. Dan zullen zijn verwachting en de onze voor eeuwig vervuld zijn. Amen. Zingen we gemeente van de tweede psalm, het zesde vers, Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Psalm 2 vers 6. Lezen gemeente het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, rechte voorbereiding schenken. Bedenkend bij onszelf onze zonden en vervloeking. Bedenkend ook de genade die gij ruim en royaal aanbiedt en schenkt in de Heere Jezus Christus. Ontsteken ons een oprecht geloof om de weldaden van Christus te omhelzen en zo ook tot uw dis te kunnen komen in een oprecht geloof dat niet heeft in zichzelf, maar alles heeft in Christus en in uw woord alleen. Zegen ons, Heer, ook in het verdere van deze zondag. Wil ons vanavond bijeenbrengen opnieuw, om dan naar ons oude leerboek te luisteren, naar uw stem die daar doorheen klinkt tot ons te horen. Heere, bereid ons door uw geest en woord ook een gezegend avonddienst en laat uw genade daarin ons leiden en regeren. Geef ons op trouw in het komen naar uw huis, omdat door trouw de gemeente wordt gebouwd, door het bezoeken van de onderlinge samenkomsten, de gemeente gebouwd, maar niet alleen dat, maar ook wij zelf worden gezegend. Heere, geef zo een goede dag in onze gezinnen, met onze kinderen, in alle omstandigheden, zorgen en noden, in alle dingen wees ons nabij. Hoor ons uit genade. Om hem die in uw troon zit, die gij altijd hoort. Amen. Wij zingen gemeente tot slot van Psalm 72, de versen 6 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het laatste vers van deze psalm, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Van Psalm 72, de versen 6 en 11. vreugde gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.